Goedemiddag, van harte welkom bij Podium, niet vanuit de studio in Hilversum. Nou, we zitten wel in de studio in Hilversum. Dat heet de oudste studio die Hilversum, die Nederland rijk is. De oude, oeroude Studio 2, die onlangs zo mooi gerenoveerd is in het muziekcentrum van de Omroep. De panelen zien er weer als ouds uit en het mooie dak, het zadeldak, is weer in ere hersteld. De akoestiek is een klein beetje droog, maar hier speelden vroeger van die kleine huisorkestjes, van die mooie bandjes. En dan werd dat heel close mic opgenomen en dan kwam dat door de Nederlandse draadomroep, zelfs tot Winterswijk en Stadskanaal. Hopelijk bereiken we u daar ook, trouwens vanmiddag. Welkom allemaal, hier ook. Leden van het Radio Philharmonisch Orkest gaan optreden tussen nu en 17:30. En centrale gast is eredirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, die weer eens voor een paar weken in Nederland is. En gelukkig maar Edo de Waard. We gaan beginnen met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Drie leden van het Radio Philharmonisch Orkest op bassethoorn, Sergio Hammerslag, Esther Misbeek en Diede Brandjes, spelen twee aria's uit die Zauberflöte van Mozart, muziek aan het eind van Mozarts korte carrière, toen ook die klarinet, die bassethoorn, om de hoek kwam kijken en hij een aantal meesterlijke stukken voor die instrumenten gespeeld heeft. Dus de bewerkingen die we nu gaan horen, die zijn meer dan naturel voor die tijd. De Hulle Rache en het duet tussen Papageno en Papagena.
Thank you.
nooit geweten dat je op een bassethoorn ook bijna tekst eruit kunt krijgen. Pa, 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 pa. Toch? Papageno, Papagena. We waren er bijna. Dank jullie wel, Sergio Hamerslag, Esther Misbeek en Diede Brandjes. Met die Papageno, Papagena, dat duet. En daarvoor hoorden we natuurlijk de Koningin van de Nacht. Die nooit had gedroomd. Ja, die hoogte heeft ze wel, maar dat ze zoveel diepte had, had ze ook nooit van kunnen dromen. Edo de Waard, welkom.
Dank je.
Vlak voor de uitzending zei u, zeg maar je, ik ga mijn best doen. Als het even fout gaat, vergeef me. Je bent een global conductor. Hongkong, Nieuw-Zeeland, Sydney, Verenigde Staten. Je vliegt vaak over Nederland, maar welkom. Blij dat je een paar weken in Nederland bent. Als je weer in Nederland komt, als eredirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, je kent het Nederlandse muziekleven zo goed. Je komt hier weer naar al die buitenlandse trips. Wat valt je dan op aan het Nederlandse muziekleven? Dat je misschien tegenvalt of dat je meevalt?
Er valt me niets tegen. Wat mij opvalt is dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden. En dat wat ooit een van de meest boeiende scènes wat muziek betreft was, in al zijn geledingen, kamermuziek, oude muziek, moderne muziek, dat daar een heel stuk vanaf is. En waarom dat moet allemaal, begrijp ik niet. Ik loop hier in de studio rond, daar zijn ook veel minder mensen dan het was. Ik vind het treurig. En daar heb ik me al eerder vaak over uitgelaten. En als ik dan zinnetjes hoor als een luxe van links of luxe van de rijken of wat dan ook. Dan begint het toch op te lijken dat we niet ver van Trump af zitten.
En ik wou net zeggen,
vind ik heel erg.
In Amerika kijken ze anders naar cultuur dan hier nog steeds, of niet?
Ja, het is natuurlijk een heel ander land. Het is opgezet voor andere redenen. Mensen gingen daar naartoe om daar een beter leven te hebben. Dat was meestal niet dat ze meer orkesten wilden. Maar ze wilden land en boerderijen en fabrieken. Dus daar is altijd een enorme pionierszin geweest om een beter leven te hebben. Bij ons zou het toch zo moeten zijn, denk je, dat het erbij hoort. Dat is niet zo logisch in Amerika, in de meeste steden, dat het erbij hoort.
Maar toch, de zaterdagmatinee, het vrijdagconcert, zondagochtend, daar kunnen nog dingen die je elders moeilijk kunt realiseren. Aanstaande zaterdag dirigeer je het Radio Philharmonisch Orkest met de ouverture Die Gezeichneten van Franz Schreger. De opera die je in de matinee zelf compleet hebt gedaan, begin jaren 90. Een werk van Reinbert de Leeuw, Abschied. Je kwam net met de partituur binnensjouwen.
Ja,
een kilo of vijf.
Nog nooit zo'n grote partituur gehad. Ja, dit zal wel 5, 6, 7 kilo wegen, denk ik. Ja.
En het eerste pianoconcert van Peter Tchaikovsky met die beroemde beukende openingsakkoorden. Maar dat gaat zaterdag ook niet door, begrijp ik.
Nee, het is de... Wat ze dan zeggen, meer de oerversie, zoals hij dat echt gewild heeft. Dat is heel veel minder spectaculair in de slechte zin van het woord. Waar er ook inderdaad een aantal pianisten, ik ken er één persoonlijk die Tchaikovsky speelde, en altijd een snaar brak. Nou, dat gebeurt niet vaak. Nee. Dat is een Duitse piano, die gaat niet gauw stuk.
Nee, maar het geweld is groot en die openingsakkoorden.
Maar dat hoeft helemaal niet. En dat stuk, wij hebben ook in het Westen toch een wat vreemde verhouding met Tchaikovsky. We denken dat het oversentimenteel en zoet. Terwijl ik ontdekte in mijn, wat zal het zijn, toen ik in de 30 was, de opnames van Mravinsky weet het ook weer, dat stad.
Leningrad. Leningrad Philharmonisch, ja.
En dat was zo fantastisch, zo ongelooflijk. Het was geschoond, maar veel, veel meer opwindend dan wat wij er vaak van maken.
Discipline brengt soms veel meer emotie teweeg.
Ja, en gewoon spelen wat er staat is altijd wel een goed idee.
Voor jou, Edo de Waard, een sentimental journey, want ik neem je even mee naar, dat zal jaren 70 geweest zijn, het Rotterdam Philharmonisch Orkest, toen je daar chef was, met pianist Rafael Rosco. Zo kennen wij het begin van het eerste pianoconcert van Tchaikovsky. en alle snaren zijn nog heel. Het begin van Tchaikovsky's eerste pianoconcert, de feitelijk dus tweede versie die hij gemaakt heeft. Maar dit is het origineel en jouw pianist aanstaande zaterdag is Kirill Gerstein, die dat voor het eerst volgens mij in Nederland komt gaan doen. In de zaterdagmatinee in ieder geval wel. Maar de opname heeft hij er al van gemaakt, van die oorspronkelijke versie van Tchaikovsky's eerste pianoconcert. Het begin opnieuw, maar dan anders. Dus wat gebeurt hier? Mezzo forte?
Ja, mezzo forte staat er. Het zijn alleen de eerste violen en de cello's. In de uitvoering die ze na zijn dood hebben gemaakt, zijn de tweede violen ook spelen. Ook de melodie, allemaal fortissimo. Alles keihard. En hier, ja, het is gewoon een hele mooie melodie die zich afspeelt. En het is alsof het stuk al bijna uit is. Alsof je aan de climax bezig bent. Je bent net begonnen.
Ja, en het is niet beukend. Dit zijn ook arpeggio's, dus van die gebroken akkoorden.
Priam. Ik zit dit.
Dus van nu af aan ga je het, ook als je het weer voor je neus krijgt, ergens in de wereld zo doen?
Ja, dat zou ik wel willen voorstellen. En ik hoef het dan ook niet te doen. Misschien als iemand komt die dat zo speelt, dan moet maar iemand anders dirigeren.
Kijk, zo zijn de kaarten geschud. Ja. Edu de Waard is om. Mooi, aanstaande zaterdag. En het heeft ook iets te maken met volgende week vrijdag, tijdens het vrijdagconcert, dat je in een tijdsgevricht muziek maakt. Op het programma staat eind 19e eeuw, het is romantiek, hoogromantiek. Ook ja. Afscheid van die hoogromantiek, want daar gaat het stuk van Reimer de Leeuw over. En Frans Schreker. En volgende week vrijdag ook Arnold Schoenberg, Verkleert de Nacht.
Ja.
Dit is een periode waar je hart ligt, voor een deel.
Ja, ik heb verleden week met het Nederlands Kamerkoor prachtige Frieda auf Erde 5 keer mogen doen.
Van Schoenberg.
Ja, van Schoenberg. Ik heb een paar keer het publiek toegesproken daarover, omdat het voor mij een reden was. Ik heb gevraagd, toen ik werd gevraagd om dat te doen, dat ik dan in ieder geval op dat programma Schoenberg wilde hebben. Ja, ik vind Schoenberg is een ongelooflijk fantastische componist die ook in zijn latere tijd geweldig schreef. Mahler was zeer een grote bewonderaar van hem. En dat was hij niet van iedereen. Dat kan je je voorstellen. Uiterst kritisch mens. En Verkleert de Nacht is ook zo'n stuk wat eigenlijk op elk repertoire van elk orkest moet staan. En elke dirigent zou dat eigenlijk een paar keer per jaar moeten spelen.
Maar zou dat makkelijker te realiseren zijn hier in Nederland in het Concertgebouw, ja, dan in Milwaukee of in Nieuw-Zeeland?
Ja, Nieuw-Zeeland ietsje makkelijker dan Milwaukee. Milwaukee is een orkest dat betaald wordt van giften. En toen de beurskracht er was in 2008... toen hebben bijna alle orkesten in Amerika een derde van hun endowment verloren. Het endowment is het geld dat weggezet is en waarvan de rente ze het jaarlijks exploiteren.
Oh, werkt dat zo?
Ja, ja. Dus sommige orkesten hebben 300, 400, 500 miljoen dollar wegstaan. Wij hadden de 39 miljoen. En daar gingen er dus 13 vanaf. En dus het orkest moest kleiner. Je kan geen artistieke risico's nemen op dat moment. Je wil dat je het maximale aantal plaatsen verkoopt. Anders moeten er nog meer mensen weg.
Je moet populair gaan programmeren.
Ja, en dat probeer je dan zo goed mogelijk te doen met interessante stukken. Maar ja, we zijn daar langzamerhand weer uitgeklommen. Dat is trouwens een heel goed orkest. En ik wou nog één ding zeggen. Een van de schandes die ik hier vind, daar heb ik verleden week mee gewerkt, het Nederlands Kamerkoor. En het is niet te geloven dat je zo'n prachtig koor hebt en dat je daar dan de subsidie van vermindert. De mensen die je daar betaalt en die je daar huurt, die betalen ook belasting. Die gebruiken het alles in het land. Het is van een enorme kruideniersmentaliteit die ben ik ontgroeid, gelukkig.
Ja. Maar gelukkig hebben jullie elkaar ontmoet, want dit was een first.
Ja.
Voor het eerst dat je überhaupt een a cappella koor voor je neus had.
Dat was geweldig, ja.
Ja. Ja. Edu de Waard, gaan we het zo verder over hebben. Okay. Het is 4:50, podium vanuit Studio 2 aan de Heuvelaan in Hilversum, waar de omroep zo'n beetje begon, zo'n 80, 90 jaar geleden. En die omroep bestaat nog steeds, gelukkig. En gelukkig hebben we nog steeds klassieke muziek op de Nederlandse radio, dus er is nog hoop. Dit is het Atlantic Trio, bestaande uit twee leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Violiste Janneke van Prooijen en cellist Ansfried Plat. Met pianist Bas Verheijden erbij. En ze gaan een paar optredens verzorgen vandaag. En ze beginnen met muziek van een Amerikaan. En die heet Paul Schoenfield, geboren in 1947. En het is Café Music, staat erboven.
Thank you.
Er zit een vijf in de klok, de bar is open. Dit is Café Music deel 2. Muziek van de Amerikaan Paul Schoenfield, Janneke van Prooijen viool, Ansfried Plat cello en Bas Verheijden piano. Edo de Waard, eredirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, is terug bij het Radio Viel deze weken. Na enthousiaste besprekingen in de kranten van de optredens met het Nederlands Kamerkoor. Gesprek met Erik Voermans vorige week in het Parool. Daarin zeg je: mijn tijd bij het Radio Philharmonisch Orkest beschouw ik als het hoogtepunt, samen met onvergetelijke Rozencavaliers in The Met in New York. Ja. Waarom die twee momenten of periodes of evenementen?
Nou, misschien omdat ik het beste kan herinneren. No. Maar ja, Radio Philharmonisch was een heel het Radio Philharmonisch, dat kwam heel... ik werd opgebeld door Edu Verhulst. Ik zat ergens in het buitenland.
Voormalige chef, ja. bij de NOS.
Ja, of ik zin had om chef te worden bij het Radio Phil. Ik had er een paar keer mee gewerkt en ik wist dat het een heel goed orkest was. En dat ze ook zochten naar iemand die als soort boegbeeld de spraakmaker kon zijn van het MCO. En dus in een echte titel heette dat een artistiek directeur.
Van het muziekcentrum van de Omroep.
Ja. En ja, dat is dus allemaal gebeurd op een gegeven moment. Eerst kwam die directiepost. Die begon omdat Commissiona was nog chef 1 jaar.
Sergio Commissiona, ja, die zat vlak voor jou.
Ja, was mijn voorganger. En ik begon dus 1 jaar later. Ik geloof dat het 89.
Zoiets, hè?
Ja. 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 En dat begon heel... Er was geen mandaat. Er was niets gezegd van je moet dit en dat. Het bestuur vindt dat je een beetje aan de blazers of de strijkers of de violen moet werken. En dat begon gewoon. En dat was altijd en is nog altijd een ongelooflijk goed orkest. Wat heel erg goed over het algemeen met elkaar omgaat. Dat zie je lang niet altijd. Er zijn orkesten die heel goed spelen en waar heel veel spanningen zijn. Ik weet van één orkest waar de eerste hobo en de eerste fluit 20 jaar geen woord tegen elkaar hebben gezegd. Hoe is het mogelijk dat je samen zit? Ja. Alleen maar van, of zo, ik weet het niet. Ja. Maar ja, mensen doen domme dingen, maar...
Het is ook natuurlijk aan jou te danken. Want wat je in San Francisco gedaan hebt, wat je in Rotterdam gedaan hebt, San Francisco gedaan hebt, Minnesota gedaan hebt, in Hongkong gedaan hebt, in Sydney gedaan hebt en bij het Radio Philharmonisch ook gedaan hebt. Edo de Waard komt binnen en binnen de kortste tijd klinkt het orkest een stuk beter. Dus als een orkest beter speelt, gaan mensen waarschijnlijk ook blijer met elkaar om. Dat kantelt toch een hele sfeer.
Ja, maar er zijn ook wel orkesten die niet zo goed spelen, die heel blij zijn en heel goed met elkaar omgaan. Maar dit is in dit geval...
Maar die moeten dan misschien eens in de spiegel gaan kijken.
Ja, nee, dat doen ze dan niet. Nee. Daarom zijn ze juist zo blij. Maar, ja.
Maar mag ik nog een paar andere hoogtepunten noemen? Want Le Troyen bij de matinée van Berlioz ging volgens mij voor het eerst in Nederland toen. En bij de Nationale Opera heb je hem ook gedaan.
Ik denk dat bij de opera de eerste keer was dat hij geanceneerd was. En dat daarvoor door het RSO een keer met... ik ben vreselijk slecht in namen, maar gedaan is in concertante vorm.
Ja, oké. Okay. Ja. De Wagners in de matinée... De Malers die je allemaal gedaan hebt.
Tijd.
Van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt.
Ongelofelijke tijd. Het kon allemaal. Je had Jan Zegveld die helemaal niet... in elke omroep had een bepaalde hoeveelheid beurten van het orkest. En Jan slaagde erin om er altijd meer te hebben dan de andere omroepen. Ik weet niet hoe die dat deed, maar...
Het heette toen de Varenmatinee, hè?
Ja, dat heette de Varenmatinee. Jan was dus de artistiek directeur van de matinee. En... Ja, wat hij allemaal... Ik liep een keer, zei hij... heb je zin om de ring te doen? Nou ja, heb ik zin om...
Zeg dan maar eens nee.
Ja, natuurlijk.
Maar het is wel de drukste periode in je carrière geweest. Want je was ook nog chef bij de opera in Amsterdam.
Ik was... ik weet het niet eens allemaal meer. Maar het heeft natuurlijk...
Het heeft overlappingen gehad.
8, 9 orkesten heb ik een functie gehad. Maar dat heeft elkaar, dat zit niet allemaal achter elkaar, want dan zou ik 120 moeten zijn nu. Maar dat heeft elkaar overlapt, soms bij een paar jaar, soms jarenlang.
Ja, Radio Philharmonisch en Sydney hebben elkaar overlapt.
Ja, Radio Philharmonisch ben ik ook het langste geweest. Ik heb 15 jaar samengewerkt. En meestal was het 8, 9 jaar. En dan, ja, dan was er een natuurlijke boog die had zich afgespeeld. En dan ging je, of moest je dan eigenlijk denken, ik doe het nog 8, 9 jaar. En in geen van de andere gevallen had ik zin om dat dan nog verder te doen. We waren klaar met iets.
Is het je langste chefschap geweest, de Radio Philharmonisch Orkest?
Ja, dat zal het ook wel blijven waarschijnlijk.
Ja.
Ja.
Maar dan moet er toch ook iets van een politiek beest in je zitten? Want het is niet alleen, je zegt zelf, je bent artistiek leider ook geweest van de winkel hier.
Ja.
Dan moet je met heel veel mensen moet je overleggen, moet je onderhandelen. Het is heel ingewikkeld, niet zo ingewikkeld als de Nederlandse Omroep. Toch heb je dat dus heel lang ook volgehouden.
Nou, ik had natuurlijk een ongelooflijk fantastische algemeen directeur in Ben Jansen. Die kwam een paar maanden na mij. Ik mocht dat beslissen uiteindelijk. Er waren een paar mensen en ze zeiden, praten met hem. Hij kwam binnen, we zaten 10, 12 minuten en ik dacht, dit is hem. Dit is de man. Zo ontzettend bevlogen, eerlijk. Fantastisch mens.
Dus heb je nodig?
Ja, zonder dat had ik er niets van gemaakt. Nee. Hij zorgde ook Studio 5 er kwam. De grote studio.
Die hier vlak naast zit, die grote Radio Philharmonisch studio. Kill Your Darlings is het, Edo de Waard. Ik heb het Adagietto gekozen uit de 5e symfonie van Gustav Mahler. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard de komende 10 minuten. En juist over dat Adagietto moeten we het straks even hebben.
Ja. Okay.
In al zijn breekbaarheid. Thank you. het Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van toen chef-dirigent, nu eredirigent. Het is 16:45, u luistert naar Podium. We zitten vandaag in de oudste radiostudio van Nederland, Studio 2 aan de Heuvelaan in het muziekcentrum van de Omroep. Onlangs in oude luister teruggebracht, middels een mooie renovatie. Edo de Waard, ik had een machtige scène uit De Ring kunnen laten horen, of een heftig Mahler-deel. Maar hier komt het erop aan.
Ja.
Hier kun je niet verbergen achter je orkest.
Je kan het wel proberen, maar dat lukt niet. Nee. Ja, dit is een van de meest persoonlijke delen die Mahler geschreven heeft. Het waren altijd, zijn muziek was altijd heel persoonlijk. Het ging over zijn kijk op dingen of iets wat hij zag. Heel lang heeft men niet geweten wat hem nu gedreven heeft om dit stuk te spelen. Wat was het? Was het gewoon maar een adagietto, dus een klein adagio? En er waren allerlei theorieën en mensen zeiden, zie je wel, hij wist dat de Tweede Wereldoorlog kwam. Hij wist dat Auschwitz zou gebeuren. Hij wist dat Hiroshima zou gebeuren. En hij was zo'n vooruitkijkend mens. Dat vond ik altijd een beetje wel interessant, maar Ik wist het niet. En op een gegeven moment kwam Kaplan op het toneel, een Amerikaan die zelf de Tweede Symfonie heel vaak gedirigeerd heeft. Een muzikoloog.
Onlangs overleden. Ja.
Ja, dat wist ik niet eens. En die heeft enorm veel onderzocht en onderzoeking gedaan. En die kwam met overtuigend bewijs dat wat dit was, was een liefdesbrief aan zijn vrouw. Tijd is niet helemaal bekend. Dat ging niet zo goed, dat huwelijk. Dat was uiterst pijnlijk voor hem. Hij was ook niet een makkelijk heer. Zijn vrouw mocht van hem niet componeren. Ze was een getalenteerd componist.
Alma was componiste.
Er was maar één componist in de familie. En dat was die tijd. Hè? En dat ben ik, de man. En misschien in dit geval wel goed. Want hij kon het wel. En dit is dus een liefdesbrief aan haar, pleitend, gepassioneerd, misschien even boos en heel verdrietig. En dan eindigt het weer, je liefhebbende Gustav. En dat heeft voor mij zo, dat moet het zijn. Ik zou daar zo een tekst onder kunnen schrijven, een bewijs van spreken, van wat die dan zegt en wat gebeurt in die maat. En dat hoef ik gelukkig niet te doen. Maar
de lezing op zich was al prachtig genoeg, zeg. Ongelooflijk. Ik weet nog goed, in 1995 tijdens het Mahlerfeest verscheen de box met alle symfonieën van Gustav Mahler door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. En hoe prachtige opname ook in het concertgebouw gemaakt in die jaren.
Ja.
Ongelooflijk goed gelukt.
Geweldig, ja.
We gaan even naar kamermuziek van Antonin Dvořák, het vierde deel uit zijn Doomkey Trio. Opnieuw is dit het Atlantic Trio met leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Janneke van Prooijen, viool, Anschiet Plat, cello en Bas Verheijden, piano. Dank jullie wel, Atlantic Trio. Janneke van Prooijen, viool. Bas Verheijden, piano. Anschie Plat, cello. Deel 4 uit het Doemkie Trio van Antonin Dvorak. Twee leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Edo de Waard, chef geweest in San Francisco. Roemruchte vriendschap tussen jou en John Adams. Hmm. Die heel veel heeft veroorzaakt, echt wereldwijd. Want hij werd bekend door jouw advocatuur. Minnesota, van een relatief slecht, goed orkest, heb je een toporkest gemaakt. Metropolitan Opera. Hans Vonk is chef geweest in St. Louis.
Yes.
Bernard Haitink heeft jaren, decennia lange contacten gehad. In Boston, in Chicago is hij weer chef geweest. Natuurlijk ook in New York. We weten het verhaal van Jaap van Zweden, Dallas en nu New York. Het lijkt erop, ja. Nederlandse dirigenten krijgen het voor elkaar in de Verenigde Staten. Is er een rode draad? Waarom?
Je kan daar heerlijk werken. En dingen gaan lopen op rolletjes over het algemeen. Organisatie, heel goed. En de mensen spelen heel goed. Je hoeft niet... Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg.
Dat hoeft hier niet hoor, we zijn onder elkaar.
Nee, helemaal niet. De eerste repetities gaan altijd heel soepel en snel. Ze lezen ontzettend goed van het blad. Ze bereiden zich voor. Zijn ook technisch heel bekwaam. Het is niet altijd makkelijk om een Amerikaans orkest net zo geweten en vol gemoed te laten spelen. Emotioneel. Als je bijvoorbeeld het Radio Phil, Concertgebouworkest Rotterdam, dat soort orkesten. Die spelen ook misschien makkelijker wat achter de noten staat. Daarom duurt het misschien ook wat langer soms. Ik weet mijn tijd in Rotterdam, dat duurde altijd zo verschrikkelijk lang voordat het eindelijk een beetje... En als het dan eenmaal ging, werd het ook heel goed. Maar in Amerika, je loopt naar je podium, je begint, boom. En ja, het meeste is er.
Ja.
Het is gewoon 80% is er.
Maar hebben ze dan die Nederlandse chefs nodig omdat zij...
Nee,
Richard
ze vinden
Strauss
gewoon aardig.
En Mahler en Bruckner in hun DNA hebben zitten en zij niet?
Ja. Ik weet het niet. Als ik hier een orkest had, Promenade Orkest of het Metropool Orkest, en je wilt dingen doen, musicals en zo, dan zou ik misschien ook niet eerst naar een Nederlander kijken. En dan zou ik ook naar een Amerikaan kijken. En zij willen misschien toch weten en voelen wat wij dan meenemen. Niet alleen de Nederlanders, maar Duitsers, de Italianen. En iedereen, er zijn heel veel Europese dirigenten daar.
Ze kijken nog steeds naar Europa als de bron.
Ja, en dat is, vind ik wel, wel slim.
Panze, ja.
Ja. Ja, ik vind het ook erg leuk. Ik werk er ontzettend graag. Ja. Ik heb nu sluit nu mijn 8e seizoen af in Milwaukee. Een orkest wat het heel erg moeilijk voor de kiezer heeft gehad, maar toch uitstekend speelt. En ik vind, ga graag naartoe. Net zoals ik heel graag hier bij het Radio Phil kom. Maar ja, wij hebben natuurlijk wel een band en we hebben een heleboel historie samen. En ik heb hier ook nooit het idee dat ik me moet gedragen. Daarom gedraag ik me goed. Je kan gewoon, we kennen elkaar. Zij weten dat ze dingen kunnen zeggen. En ik zal nooit als iemand een fout maakt.
Maar dat heeft ook te maken, daar moeten we het straks nog even over hebben, Edo de Waard. Dat je nu geen chef meer bent. En de relatie is nu relaxter dan toen je chef was. De snelkookpandruk is er vanaf.
Ja. Ik ben een stukje ouder, dus dat maakt het ook makkelijker.
Ouder en wijzer en ontspannender?
Ik hoop wijzer ook, maar zeker ontspannender.
Nou, John Adams en Edo de Waard in San Francisco, dat is een legendarische combinatie geweest. En daarom hebben we ook in Nederland John Adams leren kennen in de zaterdagmatinee, dankzij jouw advocatuur en jullie vriendschap. Steve Reich heeft voor jou in 1979 Variations geschreven. De San Francisco Symphony onder leiding van jou in Deutsche Grammophon, cultplaat uit die tijd. Heb je nog steeds contact met die mannen?
Met John wel, met Steve niet. Steve schrijft heel weinig voor orkest. En meestal vreemde ensembles. En ja, daar zit ik niet in. En die heeft dus zijn eigen ensembles ook. Heel goed en slim, net zoals Louis. Louis had de volharding. Ja, en die speelde zijn stukken. En dat kon eigenlijk geen orkest zo goed spelen als zijn eigen groep.
Dus deze samenwerking tot aan de klok van 5 uur is uniek geweest?
Absoluut.
Edo de Waard.
Ja.